10 vers 1 tot en met 12 willen we samen lezen. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij vertrok van Galilea en kwam over de Jordaan in de landpalen van Judea. En vele scharen volgden hem en hij genas ze al daar. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zei tot hen, hebt gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die zullen tot één vlees zijn, die twee, al zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Ze zeiden tot hem, maar waarom heeft Mozes dan geboden een scheidbrief te geven, haar te verlaten? Hij zei tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten, in gedachten kunt u toevoegen, niet geboden, maar u toegelaten, uw vrouwen te verlaten, maar van het begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij, en een andere trouwt die doet overspel en die de verlatene trouw doet ook overspel. Zijn discipelen zeiden tot hem, indien de zaak van de mens met de vrouw al zo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch hij zei tot hen, allen vatten dit woord niet, maar die het gegeven is, want er zijn gesnedenen die uit moeders lijf al zo geboren zijn, en er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben, om het koninkrijk der hemelen, die dit vatten kan, vatten het. Geachte broeders en zusters, pastoraat rond het zevende gebod, zo is het onderwerp voor vanmiddag aangekondigd. Om vooraf duidelijk te maken welke lijn ik wil volgen, geef ik nu eerst de hoofdstructuur weer. In de eerste plaats wil ik aangeven binnen welk kader ik deze lezing heb opgezet. In de tweede plaats wil ik kort voor u de Bijbelse hoofdlijnen uiteenzetten. In de derde plaats letten we op de noodzaak om de gemeente toe te rusten. In de vierde plaats enkele handreikingen voor de uitoefeningen van pastoraat. En aan het slot ten vijfde keren wij als pastors met dit alles nog in tot onszelf. Dus binnen welk kader de lezing opgezet. Kort de Bijbelse hoofdlijnen, de noodzaak de gemeente toe te rusten, enkele handreikingen voor de uitoefening van pastoraat en aan het slot keren wij met dit alles in tot onszelf. Eerst het kader, de titel pastoraat rond het zevende gebod lijkt zo tijdloos en zo oeverloos. Zo wil ik er niet mee omgaan. Ik maak bepaalde keuze. Ik durf dat ook te doen omdat ik de rust heb dat ik daar ook over gepubliceerd heb. Wat het andere betreft, het tijdloze, inderdaad, zo'n lezing had ook gehouden kunnen worden in 1950 als titel. Maar het is niet mijn bedoeling een tijdloos verhaal te houden. Integendeel, we leven met elkaar in een snel veranderende tijd, waarin de maatschappij als geheel de Bijbelse normen en waarden terzijde stelt en ze ook gesteld zijn. Wij denken nu met name aan de wetgeving rond het homohuwelijk. Maar de heer Bakker, lid van de fractie van D66 in de Tweede Kamer, heeft enige tijd geleden tegen meneer Schalk van de RMU gezegd, met enige trots, als paars kabinet zijn we in ieder geval in onze doelstelling geslaagd. Nou, welke is dat dan, vroeg de heer Schalk. Wel, wij hadden ten doel gesteld in onze periode om de Bijbelse normen en waarden, zoals die ook de wetgeving en dergelijke stempelen, om die geheel te verwijderen. En ze zijn er inderdaad in geslaagd. Gaat u het maar na, de regels voor abortus en euthanasie zijn zodanig verruimd dat geen enkele christelijke invloed, en dan denk ik christelijke invloed aan de wijze op CDA dat nog geprobeerd heeft, die is er niet meer. De prostitutie is gelegaliseerd, is een beroep geworden met eisen van de arbodienst voor de werkvloer en ook btw-aftrek. En sinds de afgelopen week is het huwelijk niet meer een unieke verbintenis tussen een man en een vrouw. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan en al de geboden langs kunnen lopen. Maar laten we reëel zijn. Het Paarse kabinet had dat nooit voor elkaar gekregen als het draagvlak binnen onze bevolking niet zo groot was. En het is onvoorstelbaar als je dit even 20 jaar allemaal terugprojecteert. Het is onvoorstelbaar en je moet zeggen, er is sprake van een demonische tijdgeest dat in die snelheid de dingen zich hebben kunnen ontwikkelen. En die tijdgeest houdt helaas geen halt bij de deuren van de kerk. Integendeel, ik heb gisteren nog gezegd, vroeger toen de tv net kwam, waren sommigen die zeggen het is een duivelskast. Nou, het is heel wat om dat zo te zeggen, maar als je de ontwikkelingen terugkijkt, dan zeg je het is inderdaad een duivelskastje gebleken. Denken over euthanasie en dergelijke, het is met name ook veranderd door de wijze waarop het in panelgesprekken bij Nova en dergelijke te berde gebracht is. En mensen gingen zeggen, ja, daar zit wat in en het is eigenlijk ook waar. En daarnaast de gewenning door de reclame, waarin het bloot, al gaat het om koffie of een snack, alle denken verandert. Daarnaast ook goede tijden, slechte tijden, de soapseries, waarin de geboden van God door sympathieke figuren overtreden worden en de normaalste zaak van de wereld geworden zijn. En veel mensen, ook binnen de kerk, blijken bekeisterd te zijn door dezelfde tijdgeest, als de zaken zich openbaren binnen eigen familie en kring. U hebt toch ook wel kerkmensen horen zeggen, ja, ach dominee, het is wel niet goed, maar je kunt toch beter netjes uit elkaar gaan dan dat je altijd ruzie maakt. En men houdt geen rekening. Hiervoor zijn nog 2 stoelen. Het is iedereen nu duidelijk dat u er ook bent. U herkent dat. En men houdt geen rekening met de derde mogelijkheid. Het is het vraagspel van de fariseeën. En men houdt nooit rekening met de derde mogelijkheid waarin Christus daar bovenuit gaat. En dan moet ik nog verder gaan. Helaas houdt het ook bij het kerkvolk niet op. Wij als predikanten krijgen hier direct mee te maken. En hoe staan wij nu in deze zaken? Is er een aanzien des persoons als er problemen zijn rond de dochter van de invloedrijke ouderling? Hoe handelen wij als het binnenkomt in onze eigen familie, in ons eigen gezin? En helaas moet ik constateren dat er ook binnen de predikantenwereld, en ik heb het nu niet over de Midden-Orthodoxie en de Hervormde Kerk of de Gereformeerden, maar ik heb het over onszelf, er steeds meer een pragmatisch denken en handelen gevonden wordt. Want we leven nou eenmaal in een andere tijd. Ik denk heel concreet hierbij aan een artikelenserie van de zomer in het Nederlands Dagblad. Een serie van 3 en in het eerste artikel werden 8 predikanten geïnterviewd. 2 vrijgemaakte, 2 christelijk gereformeerd, 2 bonders, 2 Nederlands gereformeerden. Ik ben geschrokken, het was anoniem. Ik ben geschrokken van het pragmatische denken. Een van de predikanten zei, in onze tijd moet je om de mensen vast te houden vuile handen durven maken. En geliefde, is dat niet de nood van de kerken van onze tijd? Dat we in veel opzichten de lijnen van de schrift zien als gedachten van vroeger. Ja, vroeger leefde men door het geloof en wij moeten ons verstand gebruiken. En als wij in de beproeving komen met onze gemeente, met onze kerk, met een huwelijk, zijn we dan niet heel pragmatisch? Het is misschien wel niet goed, maar wat moet je dan? Zie jij het zitten om en vult u het dan maar in? Broeders, een vraag. Is de Heere voor ons nog de levende God, Dezelfde God van de Rode Zee, de God van Jericho, de God van de drie vrienden bij en in de oven, de God van het onderwijs van de apostelen. We beginnen zondags. Hij die is en die was, die is zoals hij was, zo zal hij komen. Of zijn al de openbaringen van de Heere voor ons zaken van vroeger, en als we in concrete beproevingen zijn, moet je daar toch niet mee aankomen, want zo is het niet meer. Je moet toch ook je verstand gebruiken. Om iemand vast te houden, moet je vuile handen durven te maken. Ik vraag u heel eenvoudig met de Bijbel. Is het mogelijk in Bijbelse zin iemand vast te houden, terwijl je God zijn woord aan de andere kant loslaat? Is het waar dat je iemand vasthoudt in de zin dat je zijn eeuwig heil zoekt? En dan zijn er ook nog de situaties dat we het iemand zo gunnen. Die vrouw die we pastoraal begeleid hebben, die zo'n moeilijk huwelijk heeft. We weten hoeveel verdriet ze al gehad heeft. We zouden het haar soms zo gunnen dat ze die last niet meer hoefde te dragen. Of die jonge vrouw in de gemeente die altijd zo actief meedeed, zo dienend bezig kon zijn. Die we een goede man gunden. Maar die de ware niet tegenkwam. En nu ineens wordt ze verliefd op een gescheiden man. Het is nog een sympathiek iemand ook. Moet je haar dat geluk nu niet gunnen? Ik herken dat, je zou het gunnen. Maar tegelijk onderken ik daarin de tijdgeest. Het is de verzoeking, en dat gebeurt met zoveel dingen, de verzoeking om vanuit de situatie te denken, als uitgangspunt te nemen, dan te vervolgens te vragen in hoeverre de regels van het woord daar nog op toepasbaar zijn. Kunnen toepassen, beter willen toepassen. Dat is de nood van onze tijd, wat binnensluipt in onze gezinnen en in ons denken. We toetsen de situatie niet aan het Bijbels onderwijs, maar het Bijbels onderwijs aan de situatie. En daarbij dreigt vanuit onze tijd, waarin de moderne mens zelf zijn normen en waarden bepaalt, dat we ook als ambtsdragers op onze studeerkamer, in onze kerkraadsvergadering, de vraag stellen: ja, wat is nu verstandig? Alsof wij dat zouden kunnen bepalen. Alsof wij dat zouden mogen bepalen. Dat is de tijdgeest in ambtelijk gewaad. Want wat leert de Bijbel mij? Dat ik de vraag niet moet stellen, wat is verstandig? En dan helemaal niet dat ik het vanuit de consequenties ga doen. Ja, als we dit doen, en ja, dan heb je misschien kans dat. Wat dan? Ik denk aan de diepe les die de Heere gaf aan Jozua bij zijn ambtsaanvaarding. Een bijna onmogelijke taak om dat volk waar ook Mozes zoveel problemen mee gehad heeft, of meer de Heere zoveel verdriet van gehad heeft. En lees u Jozua 1 maar door. De Heere zegt tegen Jozua: Jozua, wees sterk. Vers 6. En heb goede moed. En wat zegt de Heere dan? Het keert telkens terug: wees sterk en heb zeer goede moed, vers 7. En wat komt er dan dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes mijn knecht u geboden heeft, en wijk daarvan niet ter rechter noch ter linkerhand? En dan komt het: opdat gij verstandelijk handelt alom waar gij zult gaan. En blijkbaar is dat voor de ambtelijke bediening van Jozua en van ons heel belangrijk, want de Heer herhaalt het nog een keer. Hij zegt niet: Jozua, handel nou verstandig en denk goed over de dingen na. Hij herhaalt het in vers 8, dat het boek van deze wet niet wijken van uw mond, maar overleggen dag en nacht. Dus we hebben broeders ook de geboden, de wet des Heren te bestuderen dag en nacht, opdat ge waarneemt te doen naar alles wat erin geschreven is. En dan keert het nog een keer terug. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandelijk handelen. Dus de Heer zegt: wil je verstandig zijn, hoef je alleen maar te houden aan wat ik u geboden heb. En dat geheim van het koninkrijk staat loodrecht op de tijdgeest. Want dan maak ik uit met mijn beperkte verstand wat verstandig is. En heb u het niet geleerd in uw leven? Mijn berekening is steeds weer misrekening. De Heere zegt, houd je aan mijn woord. Houd dat in wat voor tijd, wat voor omstandigheden je ook leeft, nooit voor theorie. Denk eruit, bestudeer het dag en nacht, leef en handel ernaar. En je zult verstandig zijn. En zo komt de vraag op ons af. Willen wij de Heere gehoorzamen ook in onze tijd? Omdat we weten, ook met de problemen die op ons afkomen, en waar we als we er emotioneel mee om zouden gaan, niet gelijk zouden weten wat verstandig is, willen we ons houden aan zijn woord, omdat we weten, uw woord is de waarheid. Uw woord is alleen wijs. En de tijdgeest, en de moeite, die het weerstaan van de mondige moderne mens kan opleveren, die zeggen, het zou zo wel moeten, klinkt wel mooi, maar het kan niet altijd. Weet u dat de Heer iets anders zegt? Ik ben momenteel bezig opnieuw met de bestudering van de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Weet u wat me deze keer bij de bestudering van de hoofdstukken over de antichrist en de eindtijd in het bijzonder is opgevallen? Dat de Heer heel duidelijk aangeeft welke gelovigen, dus ook welke predikanten, welke gelovigen de eindtijd zullen overleven. Wie zijn dat? U vindt het twee keer. Hoofdstuk 12 vers 17, hoofdstuk 14 vers 12. Dat zijn zij die de geboden van God bewaren. Daar komt het in de eindtijd met name op aan. En het terio, het vasthouden wat men je ontworstelen wil. Die het bewaren. En het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus die twee zaken. Vasthouden aan Gods geboden. Terwijl alles erop uit is om te zeggen, het geldt niet meer, weg ermee. Kan niet meer. En tevens dat persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. Het leven uit zijn evangelie. Wel, dat is het kader waarbinnen ik mijn lezing heb gemaakt. Nu in het kort de Bijbelse hoofdlijnen. Het mogen u duidelijk zijn en het moet ons duidelijk zijn dat de Bijbel de seksuele samenleving van man en vrouw verbindt met het huwelijk. De Heer heeft ons geschapen als man en vrouw. En het ingaan van de man tot de vrouw en het vrijwillig ontvangen van de vrouw van de man, dat is in de Bijbel de huwelijkssluiting. Die daad is zo verstrekkend dat zelfs Jacob, toen hij 's morgens bemerkte bedrogen te zijn, naar de huwelijksnacht Lea niet kon teruggeven. Dacht hij ook niet over, je hoort hem niet over discussiëren. Hij is één met haar geworden. Dat is wat in onze tijd weer duidelijk onderwezen moet worden, waar juist de gemeenschap een heel andere plek gekregen heeft. Vroeger, er is een hele ommekeer op dat terrein vroeger, u herinnert zich dat nog wel. Wij kregen een schok door heel het lichaam toen we ons meisje de eerste kus gaven. En tegenwoordig ligt dat helemaal anders, dat geeft geen schok meer, want al komt men iemand voor de eerste keer tegen en hij zegt dat hij jarig is, krijgt hij gelijk 3 flappers. En zelfs als dominee moet je tegenwoordig oppassen dat je niet overkomt. Maar dat is een hele opschuiving, ook in de omgang tussen man en vrouw. En de seksuele gemeenschap is niet meer verbonden met het huwelijk, maar is voor de moderne mens een mogelijkheid om iets prettigs mee te doen. Voor heel de maatschappij is dat normaal. Ik hoorde voor het openbaar onderwijs in een voorlichtingsboekje voor de basisschool, wordt voor de kinderen met plaatjes en al uit de doeken gedaan hoe je jezelf moet bevredigen. Er wordt begonnen in het hoofdstuk, je vindt het misschien vreemd om dat te doen. En dat is het onderwijs. En dan zegt het is heel normaal en zus en zo moet je dat doen. Als u een keer een tienerblad in handen krijgt, reizen de haren je te bergen welke antwoorden er gegeven worden op seksuele vragen van jongeren. En daarom moeten wij als kerk, en zoals Paulus, ik denk dat we heel veel moeten bedenken, we leven eigenlijk in exacte tijd als de gemeente, de eerste gemeente. Toen ging het christelijk geloof het heidendom in, en nu dringt het heidendom de christelijke gemeente terug. Het komt in een soort spiegelbeeld. En daarom, Paulus, aan die heidenen, want ze moesten alles opnieuw leren, de omgang tussen een werkgever en werknemer, vaders en moeders en kinderen. Maar ook, wat is een huwelijk? We moeten onze jongeren zicht geven, bijbels op de seksualiteit. Het moet niet zo zijn dat men denkt, het mag van de kerk niet. En de kerk weet eigenlijk, ja, ze hebben het wel nodig om zelf in stand te blijven, maar eigenlijk weet de kerk geen raad ermee. Integendeel. De Heer heeft ons geschapen. Dat we als man en vrouw zijn zoals we zijn, is de wijsheid van onze hemelse Vader en Schepper. Zijn gaaf. Maar de Heer is dan ook de enige die de gebruiksaanwijzing goed kent. En de gemeenschap is een van God geschonken middel. Een unieke gave om één te worden binnen de unieke verbondsrelatie van het huwelijk. Van de meet af aan is de Bijbel een verbondsboek. De Heer gaf aan het huwelijk een verbondskarakter. En frappant, in onze moderne maatschappij en ook in veel religies speelt het verbond geen rol meer. Omdat het om het individuele ik van de mens gaat, zelfs als het gaat om het aannemen van Jezus. De verbondsgedachte is weg. Maar God gaf aan het begin het huwelijk het verbondskarakter, omdat hij een verbondsgod is naar zijn wezen. En buiten het kader van het verbond verwort het huwelijk tot hoererij. En de hoofdlijnen van de betekenis van christelijk huwelijk zijn direct verbonden met het mysterion van Christus en zijn gemeente. Zo is het huwelijk niet geheimzinnig, maar wel een geheimenis. En die directe relatie met het geheimenis van Christus en zijn gemeente heeft directe implicaties voor de omgang tussen een man en een vrouw. Als ik op een verkeerde wijze met mijn vrouw omga, op een verkeerde manier reageer, ik merk het direct. Ik kan niet zeggen aan tafel, laten we maar gaan bidden, dan zeg ik, laten we maar zacht bidden. En het heeft geen zin om zacht te bidden, want de Heer zegt tegen me, ga het eerst goed maken met je vrouw. Zozeer zijn die dingen met elkaar verbonden. De Bijbelse theologie, dat moet ons weer heel helder worden, kent geen dualisme, geen scheiding tussen het natuurlijke leven en het geestelijke leven. Integendeel, die zin van het huwelijksformulier, die zo schitterend gekozen. Wat een eenheid. Dat de een de ander, elkaar, trouw en liefde, of helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Tot de Bijbelse leerboord ook, het niet gelijk zijn van man en vrouw en tegelijk voor God gelijkwaardig zijn. De Bijbel hanteert een anatomisch beeld. De man is het hoofd, terwijl de vrouw het lichaam is. Twee worden één. En zo vormen ze een eenheid waarbij iedere gedachte aan meer of minder absurd is. En tegelijk doet de Bijbelse leer daarmee recht aan het onderscheid tussen man en vrouw, waarbij de man meer rationeel is en zijn functie vooral verbonden wordt met het hoofd, maar dat er direct betrokken op het lichaam. De vrouw wordt vooral verbonden met het lichaam waarin zich het hart bevindt en de edele organen als de plaatsen, de woonplaats van de emoties. Maar dat direct betrokken op het hoofd, waarin het bloed gestuwd wordt, terwijl vanuit het hoofd mede de bloedcirculatie geregeld wordt. En zo, het is een schitterend beeld dat Paulus door de geest mag vinden, zo kent de Bijbel een werkelijke eenheid, waarbij beide delen elkaar onderdanig zijn. En dat basisgeheim moet duidelijk zijn. Maar dat basisgeheim moet ook alle dingen getoetst worden. opdat niet meer gezondigd wordt tegen het geheim. En meer dan ooit heeft de gemeente dat onderwijs nodig. Dat vrouwen weten hoe zij vrouwen hebben te zijn, christelijke vrouwen. Dat mannen weten hoe een christelijke man naar Gods woord man zal zijn. We hebben meer dan ooit dat onderwijs nodig, omdat we in onze maatschappij geen rolpatronen meer kennen. Dat vind ik op zichzelf geen ramp. Het dwingt ons om niet zomaar in bestaande rolpatronen. Het is altijd zo geweest en mijn vader en mijn grootvader en iedereen heeft het zo gedaan. Maar het is wel een reden om ons ernstig te bezinnen. Hoe de Heere wil dat ik man ben. En menig huwelijksprobleem is te wijten aan het feit dat een man niet man is op bijbelse wijze of de vrouw niet. En dat staat loodrecht en dat moeten we beseffen. Loodrecht op het denken van de tijdgeest, waarbij men spreekt over een partner, een relatie. Het zijn twee losse individuen die een relatie aangaan, die de relatie in stand houden, zolang ze er allebei plezier aan beleven. Terwijl de Bijbel een geheimenis heeft. Daar zijn het twee mensen. Je ziet dan ook op de naambordjes vaak twee namen staan, u kent dat wel. De schrift leert een twee-eenheid. Twee individuen. Elkaar aankleven worden tot één. De Bijbel leert ons ook dat het huwelijksleven zowel een gave is waarvan genoten mag worden als ook een opgave. Het gaat om recreatie en procreatie. Want langs de weg van het huwelijk krijgt Christus een kerk. Die beide aspecten mogen niet zomaar geïdentificeerd worden. Ze mogen ook niet zomaar losgekoppeld worden. Ieder echtpaar heeft vanuit de basisgegevens die wij ze uit het woord hebben aan te rekenen, reiken, zelf te leven in verantwoording voor het aangezicht van God. En definitieve loskoppeling mag alleen plaatsvinden als onder het beleid van Gods vaderlijke voorzienigheid de Heer zelf daar aanwijzigingen voor geeft. En dat zijn dingen die de mensen niet meer weten. Overkomt het u niet dat een vrouw van 29 rustig zegt van dominee, we hebben nog een box voor de kindercrash. Ja, wij krijgen het toch niet meer. Als u ze wil hebben, dan kunt u hem krijgen. De moderne wereld, en dat moet ons bewust zijn, de wereld is anders, ziet het anders, beleeft het anders. En ziet op dit aspect heel anders. Wat ook directe gevolgen heeft, want één grijpt in het ander. Gevolgen voor het huwelijk, voor de omgang van man en vrouw zelf. Omdat het waar is, hoef dat alleen maar aan te tonen met het feit dat de ontwikkelingen die in de maatschappij zich voltrokken hebben, toen de pil en andere voorboedsmiddelen gemeengoed werden, hoe allerlei dingen anders geworden zijn. Alle dingen naar eigen lust en behoeven kunnen reguleren binnen het huwelijk, maar daardoor ook kan het makkelijker buiten het huwelijk. Ze hebben het egoïsme, het individualisme van de mens in zijn mens zijn versterkt en versneld. En dat heeft weer gevolgen voor de ontwikkelingen van de volgende generatie. In het karakter, in de omgang met seksualiteit. Onlangs een vrouw van een ouderling werd door een vriendin uit de gereformeerde kerk vreselijk aangevallen dat ze haar zoon van 16 niet de condooms meegeeft, nou die 2 maanden verkering heeft. Je spot met het leven, straks gebeurt er wat en je hebt heel hun toekomst verknald. En het is de normaalste zaak van de wereld om zo te denken. Een volgend punt, de Bijbel leert dat het huwelijk een onverbreekbare verbintenis is. God zij dank, het huwelijk is een onverbreekbare verbintenis. Waarom? Vanaf het begin van de Bijbel, dat komt uit het wezen van God. Omdat God zelf de verbondsgod is die zijn eden houdt. Die zijn verbond niet verbreekt. Daarom dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. En de naam des Heeren zij geprezen. Het huwelijk is onverbreekbaar naar haar wezen. Waarom? Omdat Christus de zijn in een eeuwige gemeenschap met zichzelf verenigt. En daarom leert Christus ook wat we gelezen hebben, dat de mens niet moet scheiden wat God heeft samengevoegd. Alleen overspel kan de echt verbreken. U weet, Paulus voegt daar nog één uitzondering aan toe die men in Israël niet kende. Namelijk de mogelijkheid in die specifieke situatie, die christelijke gemeente, een heidens echtpaar, de vrouw wordt christen. De man ziet dat eerst aan, wordt er chagrijnig van en zegt op een gegeven moment is afgelopen, heel de week loopt nou anders, je kunt kiezen of breken met die waanzin waar je mee bezig bent of je gaat de deur maar uit. In zo'n geval, zegt Paulus, als de man serieus een vrouw dwingt om te kiezen tussen de Heere en de man, mag ze gaan in vrijheid. Er zijn er ook die leven. We hebben het gelezen als waren zij gecastreerd. Ze hebben zichzelf gecastreerd. Ze hebben het juk van een moeilijk huwelijk niet afgeworpen. Omwille van het koninkrijk van God. Het is een moeilijk leven. Als in de duisternis van een onderaards vertrek. Maar omwille van het koninkrijk van God, er is een venster geopend op het koninkrijk van Jezus Christus, de bruiloft van het Lam. Dat wordt heel diep wat Jezus zegt. Een uinugen leven omwille van het koninkrijk. Getrouwd en tegelijk een uinug. Maar de heiland roept op. Wie hem wil volgen om tot het uiterste te gaan. Het is mogelijk. Ik heb het één keer meegemaakt dat bij een echtpaar, de man zat een vreselijk leven, daar praten ze nooit over, verborg dat met wat uitbundigheid. Maar die man die kwam terecht, als hij weer eens wat aandacht nodig had, liet hij zich opnemen in het ziekenhuis. Of in dit geval op de paarsafdeling van het ziekenhuis. En voor het eerst van het leven had die vrouw zich laten gaan, had gesproken, vertelde haar hele verhaal aan de psychiater. Maar 2 dagen later, de psychiater zegt, het wordt nog een keer uw dood, u moet scheiden, maar dat wilde ze niet, kon ze niet. Maar 2 dagen later belde de psychiater, helaas moet ik uw man naar huis laten gaan, want hij wil niet meewerken. En hij zei die avond ervoor, morgen zul je het weten, dan vermoord ik je. Je zult weten dat je gesproken hebt. En die benauwdheid kwam ze bij me. Ze wilde niet scheiden om de Heeren niet kwijt te raken. Nou, zo'n situatie kan er zijn. En toen kwam ik tot de oplossing van de scheiding van tafel en bed. Maar niet op de Rooms-Katholieke wijze als een nooddeur. Van nou, door de voordeur dat kun je niet maken als christen. Dus door de achterdeur ga je maar scheiden. Maar vanuit de gedachte van 1 Korinthe 7 vers 11. Dat men of ongetrouwd blijft of zich verzoenen. En ze heeft tegen die man gezegd, terwijl hij alle liefde kapot gemaakt had, jij krijgt de sleutel van ons huwelijk. Als jij je psychisch laat behandelen, zodat ik niet meer bang voor je hoef te zijn, dan vraagt de Heere van mij dat ik jou lief heb en dan mag je terugkomen. En dat daar met die oplossing, vanwege het gevaar van leven, heb ik bijbels vrede gehad. En dan 1 van 2. De vrouw geeft aan, want het kan een leven lang duren dat men zich niet laat behandelen. Maar de vrouw geeft aan, ze blijft ongetrouwd. En de man kan terugkomen in de weg van verzoening en vergeving vragen voor het gedrag dat het leven onmogelijk maakt. Ik besef, het gaat hier om hoofdlijnen. Maar het maakt wel duidelijk dat de Bijbel geen ruimte kent om te scheiden als een van beiden langdurig of zelfs definitief in een psychiatrische inrichting moet worden opgenomen. En dat is vreselijk moeilijk om tegen iemand te zeggen dat hij dat kruis moet dragen en je voelt je bijna schuldig dat te zeggen dat je zelf een goed huwelijk hebt. Maar je mag niet anders en je kunt niet anders. Maar helaas maak je dan mee dat iemand toch gaat scheiden, toch een relatie aangaat. Je kunt het huwelijk niet bevestigen. En dat er dan wel een andere collega uit onze kringen bereid is om het wel te doen. Maar dit is wat Christus mij leert. Het kruis moet gedragen worden achter hem. Maar de moderne mens wil geen kruis meer dragen. Ik heb recht op. En het absurd, want laatst hoorde ik bij Radio 1 in de auto, toen ging het over de doodstraf en dat iemand van Amnesty zei, toen het ging over Amerika, dat er mensen in de dodencel zitten. Ook zo, iemand heeft recht op leven. Je hebt zoveel anderen vermoord, het recht van anderen vertrapt, maar je hebt recht op leven. De mens heeft er recht op dat hij van zijn problemen gelijk wordt afgeholpen, het zij bij het loket van de sociale dienst, om extra rekeningen kwijt te raken, weet ik wat, maar je hebt recht op, je hoort ze spreken, van ik heb toch ook recht op vakantie, en heb ik me zoveel gekregen van de sociale dienst. Een christen weet dat hij kruisdrager is. En dat er ook ongehuwden zijn voor wie het een zwaar kruis is. En mensen met een andere geaardheid. Voor wie het een kruis is, hun leven lang. En ik moet helaas zeggen, we komen het ook steeds meer tegen, dat met een beroep op figuren uit de kerkgeschiedenis, dit allemaal, dat men dit probeert op te rekken. Maar broeders, nauwkeurige bestudering van de schriften, laten mij geen andere lijnen trekken dan ik getekend heb. Dat betekent ook kerkelijk dat hertrouwen alleen maar mogelijk is in genoemde gevallen. Wie scheidt om een andere reden dan overspel, die maakt het nog erger, die laat de echtscheiding overgaan in echtbreuk. En die regel hebben we ook als predikant, als kerkraden te hanteren. En dan wordt er afgeweken onder het mom, je weet nooit hoe je ze vast kunt houden. Het is inderdaad gebeurd, mensen, terwijl je het onder tranen bewogenheid duidelijk maakt, het kan niet, het mag niet van de Heere dat men boos wegloopt en elders dan wel voor elkaar krijgt wat men wil. Maar het is onmogelijk mensen vast te houden en wat de Heere mij leert. En Christus zegt nou zo nadrukkelijk, doch ik zeg u om dat los te laten. Maar wat moet je doen als mensen toch een trouwerij doorzetten en ze blijven bij een gemeente? En ze laten het dan maar niet kerkelijk bevestigen. Wel, in zo'n geval zal ik zelf niet naar de receptie gaan. Ik zeg dat van tevoren ook. Ik spreek met een ouderling thuis af om nog eenmaal te wijzen op het verkeerde van de weg. Te wijzen op bekering en berouw, omdat alleen op die wijze de toegang geopend kan worden tot het gebruik van de sacramenten. Ik zal ook zeggen dat als de ziekte is, dat ik pastoor wil zijn en wil begeleiden, maar dat ik ook altijd dit punt niet uit de weg ga, totdat bij waarachtig berouw de zonde beleden wordt. En God zij dank, is dat voor echtparen ook een middel geweest tot hun bekering. Op homoseksualiteit ga ik niet diepgaand in. Ik vind wel dat we dat zelf heel goed moeten bestuderen. Verschillende redenen. De wetgeving die nu veranderd wordt. Ik denk dat dat ook gevolgen heeft straks. Voor het al of niet weigeren van een kerkelijke bevestiging. Er zullen best weer wat proefprocessen uitgelokt worden. In de tweede plaats omdat in onze eigen kringen, in de hervormde kerk, hervormd gereformeerde kring, in de christgereformeerde kerk dacht ik, en ook in de vrijgemaakte kerk zijn er studiekringen die toch over deze punten anders gaan denken en zeggen dat er ruimte moet zijn als er sprake is van een relatie in liefde en trouw. In de derde plaats, onze gemeenteleden hebben toerusting nodig en ten vierde, degenen die ermee worstelen met hun geaardheid hebben de bevestiging nodig dat hun strijd niet overbodig is, maar door het woord des Heren geboden. Hier wil ik het bij laten. Ik ga naar het punt van de noodzaak van de toelichting en de toerusting. Meer dan ooit, broeders, is het nodig de gemeente toe te rusten tegenover de geweldige krachten van het terugkerende heidendom. Gisteren reden me een paar kapgezanten mij, toen ik in Haastrecht moest spreken. En onderweg vertelde een van hen, die loopt stage bij BMW, dat hij van de week had meegemaakt dat een vooraanstaand figuur bij de BMW, die was 40 jaar geworden, heeft een heel feestje gebouwd en iedereen maakte er grappen mee, want hij was er heel open over Dat hij met twee andere vrienden samen woonde en heeft stad en land afgereisd en afgevochten. En de relatie met beide anderen is nu in een contract vastgelegd. De een een hotelier van een beroemd restaurant en de ander een anesthesist. Er wordt er zomaar mee geconfronteerd. Dat is de wereld waarin onze, en ja, en dan zijn ze toch aardig en hoe moet je dat nou zien, waar onze jongeren mee te maken hebben. We kunnen niet volstaan met enkele kreten. De gemeente is niet alleen mondig geworden, maar vele van onze gemeenteleden hebben ook hun opleiding en ontwikkeling. Ze volgen de actualiteit en de uitleg en de discussies op bij Nova en gaat u maar door. En zeker onze jongeren laten zich niet zomaar iets verbieden of gebieden met sloken. En dat moet u niet lastig vinden. Als de jongeren u tegenspreken op catechisatie, dat is niet altijd omdat ze uw pootje willen haken. Maar het is soms van, dominee, kom nou met iets waar ik wat mee doen kan. Dat ik ook, dat ik het voor mezelf kan overnemen. En voor ons is het vruchtbaar om door de schriften heen te kruipen. En het is mijn ervaring, de jeugd heeft graag houvast. Maar ze moeten het helder, onweerlegbaar eigenlijk uit de schriften krijgen aangereikt. Gebruik die kansen. En mag ik het heel eerlijk zeggen, loop niet te zuchten. Oh, bah, straks beginnen die catechisaties weer. Er komt een tijd dat we ons miljonair zouden wanen wanneer we een uurtje per week onze jongeren zouden mogen hebben bij elkaar om ze de dingen toe te rusten. Gebruik het. Wat een wonder dat ze zomaar een uur per week naar de kerk komen, waar wij het onze mogen aanreiken uit de Bijbel, tegenover alles wat op hen afkomt vanuit Veronica en SBS 6. Dat is ook iets van de moderne tijd. Niet iets van de moderne tijd. Dan leest u de brieven van Paulus maar. En merk op hoe Paulus gestalte geeft aan het bevel van de Heer Jezus, dat ze niet alleen het evangelie moesten preken, maar ook lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Misschien moet het er ook van afgebracht worden dat we zo graag een fijne preek willen houden. Laat ik het maar gewoon zeggen, uiteraard preek ik liever over de bloedvloeiende vrouw en de weg die de Heer met haar gegaan is. Dan over wat de Bijbel zegt over echtscheiding. Maar als ik over echtscheiding preek, wat de Bijbel erover zegt, dan spreek ik het woord van God na. Dan spreek ik na wat het woord ons leert. De gemeente moet ook leren dat we niet naar de kerk gaan om een fijne preek te horen. Wat zegt onze catechismus? We gaan naar de kerk om Gods woord te horen, wat God aan de orde stelt. Ik zei het net al, onze tijd is te vergelijken met die van de apostelen. De mensen moesten alles leren wat het is om christen te zijn. Dat zette de hele zaak uit het heidendom op zijn kop. En de brieven van Paulus over de hartsgeheimen, de leer van de rechtvaardiging, het geheim van het eeuwig welbehagen Gods. En dan komt het elke keer in zijn brief. Zo dan, broeders. En dan gaat hij de consequenties trekken die de leer der schriften, de leer der godzaligheid heeft voor het leven van alle dag. Ze moesten leren denken, niet langer uit de tijdgeest. Maar het woord van God en de wijsheid van God. En we kunnen niet verontwaardigd doen als predikanten dat zoveel jonge stellen zo modern leven. Je kunt niet zeggen. Je moet Bijbels leven als we ze nooit verteld hebben wat dat inhoudt om Bijbels te leven. En daar moeten die zaken ook in de prediking aan de orde komen. In de leerdiensten. En dan niet, moet het zevende gebod niet aan de orde stellen op de negatieve wijze. Mensen, het is tegenwoordig wat de homoseksualiteit en men scheidt maar en nu weer dat homohuwelijk. En internet, het is toch wat. Ja, je hebt alleen nog maar verteld wat niet is. Het is juist van het grootste belang. Hoe de geboden God, dat geen vingertje, dat mag je niet, maar dat staat onder het opschrift. Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Ik heb je vrijgemaakt, maar zorg dat je niet in andere slavernijen terechtkomt. De jongeren moeten leren zien. Als ze worden aangevallen, Ik hoor het van mijn eigen kinderen als ze stage lopen. Oh, heb je een verkering? Heb je samen op vakantie? Nee? Oh, nee, dat is waar. Hè? Dat mag niet van de kerk met elkaar naar bed, hè? Onze jongeren moeten dat negatieve gevoel niet hebben. De Bijbel verbiedt voortijdige geslachtsgemeenschap niet, omdat het vies is. Als een stelletje moet trouwen, moeten tegen kleine kinderen ook niet zeggen, ze hebben vies gedaan. Maar ze moeten zien dat het is om de vrucht van de Heere te laten rijpen, zodat die goed is en heerlijk is en geen bittere nasmaak nalaat. Ze moeten leren fier te mogen zijn. Als ze zeggen, oh, dat mogen jullie niet van de kerk. Dat, het mag zijn in hun hart. Dat willen wij niet. Juist omdat God het zo mooi geschapen heeft. En ook binnen de catechisatie moet het aan de orde komen. En nog meer, waarom? Niet omdat ik een dominee ben die zo graag over die dingen van het zevende gebod praat, zoals je wel eens grapjes hoort maken over je. Dat is het niet, maar omdat op dat punt de duivel zo tekeer gaat. En moeten we ons niet inzetten? Als de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, aan het begin ervan, als ze de troepen naar Groningen zouden sturen, moeten wij toch niet in Limburg blijven liggen van, ja, daar hebben altijd onze divisies gelegen. Wij moeten dus duivel weerstaan waar hij rondgaat. Onze tijd erin steken. Ik draai nu zelf in Soest al zo'n 8 jaar aan de pastorie, 2 huwelijkskringen, uit. Op de secularisatie van de gemeente en van de gezinnen. En daarom die Bijbelse toerusting. Ook het huwelijksgesprek. Dat is niet alleen om helemaal te vragen hoe het nou met huis is en hoe ver ze met behang zijn. Natuurlijk moet dat gevraagd worden, meeleven. En dan vervolgens, welke psalmversjes vind je leuk? Zelfs bij mij duurt een huwelijksgesprek minstens 3 uur. Het begint zaterdagsmiddags om 2 uur. We lopen het hele huwelijksformulier door. En ook de dingen, de gezinsvorming, al die dingen. Het heeft ook als voordeel dat als ze problemen krijgen binnen hun huwelijk, dat ze weten we kunnen bij die man terecht en dat ze ermee durven komen. Goed, nu enkele handreikingen voor het uitoefenen van pastoraat. Even teruggekoppeld naar het huwelijksgesprek. Ik vraag niet aan een stel, zijn jullie vrij van elkaar? Dat vind ik niet gepast. Zonder die in het verborgen bedreven is, mag in het verborgen beleden worden. Ik leg wel uit, nog een keer, waarom het tot het huwelijk behoort enzovoort. En dan maak ik mee dat men, dat ze, niet dat ze rood worden gaan zitten schuifelen, maar dat ze ook zeggen, dominee, we hebben eerst ook verkeerd geleefd, maar door die en die preek is toch anders geworden in ons leven. Ik vraag het dus niet, waarom niet? Omdat als iemand gekozen is als ouderling, ik ook niet vraag van ja, voordat we over uw roeping gaan praten, zou ik wel eens willen weten, u hebt toch nooit uw belastingformulier verkeerd ingevuld, hè? En ik vraag wel, als ze bij me komen, als de verkering uitgaat, zijn jullie vrij van elkaar? Dan vind ik het niet ongepast. Dat maakt het verschil uit tussen het geoorloofd beëindigen van een verkering en een echtscheiding. Maar nu pastoraat bij huwelijksproblemen. Hier hebben we ons echt voor in te zetten. Het kan niet meer zoals mijn opa dat deed. Ik heb als verhaal gehoord dat opa Kok ergens kwam en ze streng toesprak. En ze wilden niet met elkaar naar boven toe. En hij zegt, blijf je net zo lang in huis zitten dat je elkaar een zoen gegeven hebt en samen naar bed bent. Dan ga ik pas weg. Ja, zo kan dat niet meer. En blijkbaar had die zontoon, ze gingen verschrik naar boven. Maar het gaat niet aan om met één gesprek te zeggen, ja dat mag niet en het moet goed gaan en je mag niet scheiden. We moeten goed luisteren. Ik weet niet wat uw ervaring is, maar het is nog wel eens dat je aan het begin denkt, nou daar zit het in en dat later blijkt dat het net andersom is. Het is net als met de organisatiedeskundigen die door grote bedrijven worden ingehuurd. Als die binnenkomen en de eerste dag, 's middags in de lunchpauze, zeggen, ja, wij weten wel hoe het zit hier, hoor, wat er allemaal verkeerd is. Ik denk dat ze hartelijk bedankt worden door de directie, hun geld krijgen, verdwijnen kunnen. Er moet eerst een grondig onderzoek zijn. De meeste tijd zit dan in het doorlichten van het bedrijf. En als ze dat helder hebben, dan rolt de oplossing er soms als vanzelf uit. Dat geldt ook bij huwelijksproblemen. En ik weet, het is niet eenvoudig. Het is niet aanlokkelijk. Het is misschien nu ook wel overkomen dat een stel weer goed door de deur kon. En dat ze vervolgens van u niks meer moesten hebben, want u wist te veel. Dat is niet erg. Als je iets voor de Heere doet, raak je nooit verbitterd. Daarom is het volgende. Als beide echte lieden graag de hulp van de pastor willen, dan kunt u dat alleen doen. Maak al luisterend aantekeningen, laat ze praten. Dan hoeven wij het gesprek niet te onderbreken. Je kunt uitroepteken zeggen, maar dan moet ik nog straks op doorvragen. En ik ben ervan overtuigd. Als er twee mensen zitten die beide buigen willen voor het woord, dat het goed komt. Daar ben ik heilig van overtuigd. Waarom komen veel huwelijken toch niet goed? Dan kom je bij een vrouw die zegt, dominee, ik heb zo'n moeilijke man, ik ben al 25 jaar, of de Heer hem veranderen wil. Dan zeg ik soms heel nuchter, hou me ten goede, ik vind het niet eerlijk als je een lelijke eend koopt om te vragen de Heer om te bouwen tot een Mercedes. Dan voelen ze soms direct wat er in dat gebedsleven mis zit. Zeg maar, als u gaat bidden, Heere, ik heb een moeilijke man. En dat kan door omstandigheden later gekomen zijn, maar het kan ook zijn dat je in de verkering dacht, het gaat wel over, Heer, ik heb een moeilijke man. Maar u wilt dat ik hem onderdanig ben, dat ik hem lief heb, en dat kan ik niet helpen. De Heere hoort dat gebed. Als je vraagt, denk aan Augustinus, als hij aan de Heere vraagt wat hij vraagt van ons, zal hij het geven. Wil een van beiden niet? Of is het erg ingewikkeld? Ikzelf kijk ik nergens meer van op. Maar dan zal ik altijd een ambtsbroeder meenemen. Meestal in mijn geval is dat de scriba die overdag ook vrij is. Ik vertel ze dan ook dat het een regel uit de schrift is om met z'n tweeën te gaan. Dat het goed is voor mezelf om scherp te blijven. Om daarna ook met de broeder te kunnen analyseren. En bovendien, dat is tegenwoordig ook wat waard, weet mijn kerkraad waar mijn kostbare tijd blijft. Ik vraag dat, ik reik de naam aan, vindt het goed dat ik deze broeder meeneem. Er kan soms in het verleden iets zijn wat je niet van weet en wat een blokkade zou kunnen geven. Bovendien, je kunt heel ingewikkelde gevallen hebben waarbij sprake was het randje, bijvoorbeeld van abortus. Of soms wat kan gebeuren, een kind van een ander. Je kunt zelf als predikant naar een volgende gemeente zijn. En dat toch weer boven water komt. Wat is het dan van belang dat binnen de gemeente, binnen de kerkenraad, er een getuige is. En ook bij dit pastoraat is van het grootste belang luisteren. Niet te snel een conclusie, oh, het zal wel aan haar liggen, want zo'n vrouw zou ik ook niet willen hebben. Die vrouw kan ook verbitterd geraakt zijn, omdat ze op een verkeerde wijze behandeld is. Luisteren. En is er iemand, dat kan ook een dominante man, een vrouw, een sloofje die eigenlijk niet praten kan en niet durft. Laat haar alleen bij u komen, dus met die ouderling, dat ze zich veilig voelt. Zeg wel, om het helder en open te houden, de dingen die je nu vertelt, moet je straks ook weer vertellen. Want anders krijg je partijschappen. Dus dat het geen stiekem gedoe wordt. En juist een eerste gesprek kan voor degene die het moeilijk vindt om te praten, die niet tegen het verbale geweld van de ander aan kan, of die niet anders gewend is dan als ze voorzichtig wat probeert te brengen, dan zeg je, jij weer met je stomme gedachten. Die veiligheid kan nodig zijn. Dat als ze het later nog een keer vertelt, dat ze weet en de pastor weet al hoe het verhaal verder gaat. Tegelijk moet je beseffen als pastor dat het niet je bedoeling is als een rechter. Wel aan de ene kant goed onderzoek en analyse, maar niet met de doelstelling van een rechter om uit te maken wie de grootste schuld heeft, om daarna het vonnis te spreken. Maar wel moet duidelijk worden, hoe functioneert het tussen die twee? Hoe gaan ze met elkaar om? Hoe is het met gebedsleven? Al die dingen erbij. En met als doelstelling dat je de oplossing mag hebben wat ze leren moeten uit het woord, opdat de toekomst mag zijn tot eer van de Heer en tot hun behoud. Maar het is een groot gevaar. En de mensen proberen dat ook, door een telefoontje tussendoor van de vrouw of van de man. Ja, dominee, dat wou ik niet zeggen waar die ander bij was, ik vond het een beetje kwetsend, maar weet u hoe het eigenlijk zit? Die valkuil dat je partij wordt. En tegelijk moet je ook, dat is een andere zaak, jezelf kennen om ernaast te kunnen zitten. En dat niet vergoeilijkend in vleeselijke zin. Van ach, we zijn allemaal mens en wie doet het beter. Tot heil van de mens moet de zonde zonde genoemd worden. Maar met de liefde van Christus. Want stel dan ook voor dat die ander, al vindt u hem niet zo sympathiek, dat het uw kind zou zijn. Of dat iemand bij jou op bezoek zou moeten. Heb het heil van die mensen op het oog. Zo dat je je eigen naam, je eigen gemak, je eigen rust ervoor over hebt. Ik kan voorbeelden noemen waarbij niet alleen een huwelijk gered werd, maar het ook de redding mocht betekenen van de kinderen. En als je het goed geanalyseerd hebt, mag je de oplossing uit het woord aandragen. Ligt het ingewikkeld, dat kan, door de psychische trauma's uit het verleden, is er veel oefening nodig, zorg dan dat u het over kunt dragen, die technische oefening, aan professionele hulpverlening. Ik denk dat het heel goed is in Soest, zo'n jaar of 10 geleden, toen zijn we begonnen met maatschappelijk werk, we konden iemand voor 4 uur inhuren, we betaalden als diaconie dat zelf, en toen dat een jaar gedraaid had, en met de cijfers ben ik naar de gemeente gegaan, naar de politieke partijen, en toen hebben we zoveel uur gekregen van de gemeente voor christelijk maatschappelijk werk. Degene die dat deed, de vrouw van mijn jeugdouderling destijds, die is ondertussen voor zichzelf begonnen, als u een keer een ingewikkeld probleem hebt, reikt dat elkaar ook aan. Dan kun je daar iemand veilig brengen en kun je het zelf ook loslaten. Maar het is misschien ook een tip om er eens over na te denken. Omdat de problemen alleen maar meer en meer toenemen. Dat je als diaconie daarmee begint of als een stel gemeente in de ring met elkaar. Opdat niet voor het technische al de tijd van de pastor daaraan opgaat. Aan het slot keren we nog kort in tot onszelf. We hebben, broeders, stilgestaan bij problemen die in de gemeente veel tegenkomen. En ze nemen alleen maar toe. De Satan gaat rond als een briesende leeuw. En 3 terreinen met name. Een collega, ik hoorde dat zeggen, die zei het is GSM. Dus iedereen vol van GSM. Geld, seks en macht. En zien we, broeders, ook niet steeds meer predikanten en ouderlingen struikelen. Ik geloof dat de boze zich met name daarop richt, om de gemeente te verwoesten. Het lijkt wel alsof het in de lucht hangt. En we mogen de gebeden wel vermenigvuldigen. Heere, bewaar me voor alles waar ik tegen ben. Toen ik jaren geleden als voorzitter van een kerkelijke vergadering op pad moest naar een collega, omdat openbaar gekomen was dat hij 2 andere vrouwen had, voelde ik in de auto de ernst en het gebed rees op. Heere, geef dat er nooit 1 voor mij op pad moet. Laat me liever sterven dan in zulke zonden vallen, waardoor uw naam gelasterd en alle arbeid verijdeld wordt. Dr. Martin, Albert Martin, zei vorig jaar nog tegen me, met tranen in zijn ogen, toen ik in zijn consultorium een interview met hem had, hij zegt, lieve broeder, veel goede collega's zijn te laat gestorven. En toen doelde hij hierop. Want de Satan probeert ons te laten struikelen. En hij is zo gemeen. En de zonde is zo dwaas. De Heere wordt erdoor gelasterd. Ik kan me niet voorstellen dat als je zo stiekem iets doet, dat je vrede en plezier kunt hebben. Het is maar een uurtje tussendoor en al uw trouwe arbeid van jaren wordt erdoor verijdeld. Over die ene zonde praat men over jaren nog, terwijl er van al uw preken nooit meer één geciteerd wordt. Het is zo dwaas. En als je een kind van God bent, ga je niet met die onbeleden zonde het graf in. Dan komt het uit door de Heer. En als je niet oprecht bent, komt het uit door de Satan. Om de gemeente en de kerk een duivelse slag toe te brengen. En we zijn geen haar beter dan onze gemeenteleden. We zijn van één lap gescheurd. Ons vlees kent ook de seksuele begeerte, maar hoe gaan we daarmee om? Voeden we die? Zijn de broeders in ons midden, die in de stilte van de studeerkamer, terwijl Calvijn, Spurgeon, Owen in de kast staan, ja, terwijl uw Griekse bijbeltje op het bureau ligt, die via internet aan porno verslaafd zijn. We zijn er allemaal, maar twee klikken met de muis vandaan. En als u daarmee bezig bent, in Gods naam, breek ermee. U bent twee klikken van de hel verwijderd. Bekeert u. Neem een broeder in vertrouwen. Zeg het hardop en belijd het. En bid samen om verbreking van die kracht van de zonde. U zult merken, en om vergeving in het bloed van Jezus Christus. Maar u zult merken dat die belijdenis al heel helpvol voor u is. Want die broeder kan vragen, joh, hoe gaat het ermee? Zoek steun op dat u controle hebt. Of is het onder ons zo door de tijdgeest? Dat er zo weinig broederschap is. Waarbinnen we ons oprecht veilig kunnen voelen. De Heere geeft ons dat de conferentie eraan bij mag dragen. Dat we daaraan sterven. En oprecht worden in Israël. Zodat we niet meer aan carrière denken. En beter willen zijn en beter doen. Maar grote vreugde hebben in oprechte dienst des Heer en broederliefde. Ik bid u onder tranen. Bekeert u. Want het slot van het woord van onze God zegt zo ernstig. Tot twee keer toe het deel van de hoereerders. De pornoi. Die van pornografie houden. Hun deel is in de poel. Die brandt van vuur en zilver. En hoofdstuk 22 herhaalt het. Zij zullen buiten het nieuwe Jeruzalem zijn. De porno. Zo ernstig is het. En als we dat samen beseffen, zal ons gebed zijn, Heere, bewaar me voor die dwaasheid. Laat me liever sterven, dan dat ik zondig. Dan zullen we ook met heilig ontzag het pastoraat bedrijven in gehoorzaamheid aan het woord. We zullen het heilige verlangen kennen om eerlijk te staan tegenover God en de gemeente. Zelfs als het om onze eigen kinderen gaat. En dan ben je innerlijk vrij. Zelfs als het heel dichtbij komt. Je bent je vrijmoedigheid in de Heere niet kwijt. En dat God tot eer. Ja, u tot nut, want als u zich houdt aan alles wat ik Mozes geboden heb, zult gij verstandig handelen en wandelen in al uw wegen. Amen. Psalm 19, het zevende vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht. Aan. Dus krijg ik het zesde en zevende, Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaarbericht en weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Laten we danken en bidden op voor de maaltijd. Lieve heren, dan heb ik niets te vrezen. Als we zo de rechtvaardiging van de goddeloze uit genade alleen begrijpen. Als we zo als zelf, als dienaar onszelf verstaan. Gestorven aan de hoog, moet het beter te willen doen dan een ander. Verhalen te willen vertellen, ik heb zoveel dit en bij mij loopt zo dat. Als we daar niets meer van over hebben, omdat we beleven dat het grootste wonder is uw genade aan ons geschied. Maar als we zo op u mogen hopen en stad mens, ziel in de innige omgang leeft met Immanuel, hebben we niets te vrezen. Heere, Paulus zegt God dank door de Heilige Geest ook niet. Wie staat, die moet de hele dag bibberen dat hij niet valt. Hoef niet de hele dag te denken, oh, als dat mij maar niet overkomt. Het gaat mis als we menen te staan. En daar bidden we u om, heren, hou ons klein en hou ons kort. En we bidden u, laat ons liever sterven dan zondigen. Laat ons mogen leven van grote zonde vrij, in gemeenschap met u. Laat ons als dienaren ook heel erg beseffen, heren. We kunnen beginnen, het is een makkelijk voorbeeld in de preek over dat homohuwelijk. Maar hoe is ons huwelijk? Wat is dat belangrijk voor een gemeente wat we uitstralen? En we danken u, heren, met allen die mogen zeggen door uw genade dat we een gezegend christelijk huwelijk hebben. Dat we geregeld u dankbaar omhelzen voor wat u gaf in onze vrouw, in onze man. Maar Heer, het is ook mogelijk dat het ons huwelijk als dienaar niet in orde is. Dat onze vrouw een sloof is, dat we een dictator zijn. Dat we niet een hoofd zijn dat het lichaam voedt en onderhoudt, zorgt, het kent, het koestert. Dan moet daar de bekering beginnen. Hoe zullen we het verkondigen als onze eigen kinderen het thuis niet proeven? Geef bekering, o Heere. En als we zelf onder de plak van onze vrouw zitten, geef dat we niet zielig doen dat we het zo moeilijk hebben, maar beseffen dat die situatie ontstaan is omdat wij geen man geweest zijn zoals u wilt dat we man zullen zijn. Leer het ons beleiden, dat de catechizanten onze kinderen en anderen mogen weten, want dat stralen we naar buiten, dat het zo goed is om te leven naar uw geboden. Doe verzoening over onze zonden en leer ons uw geheimenissen. Wees met ons aan de maaltijd, zegenen. Gedenk ons in het verdere van deze dag ook in de ontmoeting met elkaar. Dat we broeders mogen zijn. Dat geheimen bij elkaar veilig zijn om Jezus wil alleen. Amen.